Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit avonduur. In de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten wij ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 102 en daarvan het eerste vers. Psalm 102 vers 1. Hoor, o Heer, verhoor mijn smeken. Laat uw bijstand niet ontbreken. Aar je veracht mijn tranen niet. En daar gij al mijn angsten ziet. Als ik in benauwde dagen u, mijn God, mijn leed moet klagen. Wil dan spoedig u ontfermen. Wil mij door uw macht beschermen. En dat is het eerste vers van Psalm 102. Schriftlezing gemeente in het avontuur vindt u in het boek Jona, het derde hoofdstuk, worden wij vanavond voor de achtste maal bepaald bij een gedeelte uit het boek Jona en lezen daartoe het derde hoofdstuk, voorafgegaan door de lezing van artikel 17 van de wederoprichting des gevallen mensen.
Wij geloven dat onze goede God door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich de mens alzo in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen en geheel ellendig gemaakt had, zichzelf een begevens heeft om hem te zoeken, toen hij al bevende voor hem vloot en heeft hem getroost, beloofde hem zijn zoon te geven, die worden zou uit een vrouw, om den een kop der slang te vermorselen en hem gelukzalig te maken. En het woord des Heeren geschiedde ten andere male tot Jona, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineve en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen maakte zich Jona op en ging naar Nineve, naar het woord des Heeren. Nineve nu was een grote stad Gods van 3 dagreizen. En Jona begon in de stad te gaan, 1 dagreis. En hij predikte en zeide: nog 40 dagen, dan zal Nineve worden omgekeerd. En de lieden van Nineve geloofden aan God, en zij riepen een vasten uit en bekleden zich met zakken van hun grootste af tot hun kleinste toe. Want dit woord geraakte tot een koning van Nineve, en hij stond op van zijn troon en deed zijn heerlijk overkleed van zich, en hij bedekte zich met een zak en zat neder in den as. En hij liet uitroepen, en men sprak de Nineve uit bevel des konings en zijn groten, zeggende: laat mens nog beest, rund nog schaap, die wat smaken. Laat ze niet weiden, nog water drinken. Maar mens en beest zullen met zakken bekleed zijn, bedekt zijn, en zullen sterkelijke tot God roepen. En zij zullen zich bekeren, een iegelijk van zijn boze weg, en van het geweld dat in hun handen is. Wie weet, God mocht zich nog wenden en berouw hebben, en hij mocht zich wenden van de hittigheid zijn toorns, dat wij niet vergingen. En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun boze weg, en het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen, en hij deed het niet tot zover.
Voor het heilige aangezien des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, zou er ook hier in Vriezenveen nog zulk een volk zijn dat met de koning van Nineve het gaat verzuchten, of u zich nog mocht wenden van de hittigheid uw storens, om u niet alleen te leren kennen, dat is het eerste toch waarin u zich bekend maakt in uw toren, uw gramschap over de zonde, maar ook in uw barmhartigheid, die zeer overvloedig zijn in de zoon van uw liefde. Opdat ook die ziel het mag ervaren wat daar eenmaal in Nineve is gebeurd, en hij deed het niet. Voltrok niet het oordeel, voltrok niet de straf. Omdat een ander, Heere, voor dat volk in het oordeel is gekomen. Heren, daar ligt het geheim van het zalig worden. Een ander in de plaats van uw uitverkoren Sion. En Heere, zulk een volk dat smekend tot u nadert is, nooit een volk dat zichzelf daar heeft gebracht en dat zichzelf indachtig heeft gemaakt. De toestand waarin men door de val in Adam is terechtgekomen, maar als een volk dat altijd moet zeggen en meer moet leren dat het nou van uw kant alleen komt. Heere, en dat geeft een mens niet graag gewonnen. Nee, dat wil hij zelfs helemaal niet gewonnen geven. Want hij wil er altijd zijn vingers zelf achter hebben. En zelf de handen in houden. Maar dan moet hij toch van zijn troon af met de koning van Nineveh. Dan komt gij bij vernieuwing die troon te bezetten. En dan komt gij bij vernieuwing te regeren. Heere, waar in de val een mens tot u gezegd heeft, wijk van ons, daar komt gij in de wederoprichting weer terug. Heere, en dan hebben we het ook met de vaderen mogen beleiden vanavond. Niet anders dat het zo is dat u komt, als de mens wellicht in zijn dood staat, zijn geestelijke, lichamelijke dood staat, dan komt u en u troost met de zoon van uw welbehagen. Zo hebben onze vaderen het geleerd, zo leert ons uw woord ons en mocht het ook persoonlijk zo leren, bevindelijk ook kennen. Wat het is om van doen te krijgen met een turnend God, maar ook dat wonder de wonderen te mogen beleven, dat die ander in het gericht is gaan staan. Heere, zo bekeert ge toch al uw volk. U komt ze toch te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, om in het dodelijkst tijds gevricht plaats gemaakt hebbende hem te schenken van achter het recht Gods. En dan komt hij toch, op wiens komst ze niet meer durfde rekenen, om wie ze wel gevraagd en gesmeekt hebben, die ze ook niet meer konden missen toen ze hem eenmaal hebben mogen aanschouwen. In zijn middelaars graveerselen mochten ontwaren, maar hij was nog zo ver. En er was nog een muur tussen, maar toen kwam hij. Over de muur verklaarde zich: hier ben ik. Heere, dat grote wonder. Zulk een volk in Nineveh, we kunnen het allemaal niet zo bezien. Maar het gaat er maar om, niet of het in Vriezenveen gevonden wordt, maar het gaat er maar om of ik het zelf mag weten, van dat wonder ook eenmaal getuigenis mag afleggen. Want Heere, we gaan allen op weg en reis, en we zijn ook op weg en reis naar uw rechterstoel. En hier kunnen we onszelf nog zoveel inbeelden. Hier kunnen we nog elkaar en onszelf bedriegen. Maar daar voor de rechterstoel valt alles weg en er blijft de naakte waarheid over. En dan zal het blijken of wij ooit kennis hebben gekregen, zaligmakend aan dat ontdekkend, ontblotend en ontgrondend werk. Maar ook of die blijde inkomst ons deel is geworden, die blijde inkomst van de koning der koningen, de Heere der Heeren. Heere, daarom gaat het toch iedere dienst, ja, ieder ogenblik van de dag ten diepste hierom, dat we nou dat zelfonderzoek mogen kennen door uw geest, opdat wij onszelf niet zouden bedriegen voor een nimmer eindigende eeuwigheid, opdat het waarheid in het binnenste zou zijn. Ik wil daartoe ook vanavond nog bediening geven van uw woord en van uw geest, want die twee alleen ontdekken de mens aan zijn natuurlijke toestand. Die twee alleen geven ook de overtuiging dat naar recht gij voor eeuwig die ziel kunt wegdoen. En alleen die twee en werpen ook al het licht op die gezegende middelaar Gods en der mensen. En die twee alleen brengen ook hem te binnen die het oog wel eens heeft aanschouwd, opdat het hart hem nou voor eeuwig zou mogen bevatten. En toch nooit te kunnen bevatten. Heere, gedenk ons. We zijn hier nog samen met een deel der gemeente. Wilt u ons ook vanavond nog onderwijzen de leer der Godzaligheid en ook vanavond nog werken naar het rijke en naar het overvloeiende van uw welbehagen. naar het vrije van uw welbehagen op. Anders zou het ook vanavond niet kunnen. Want reden in ons nemend zou het alleen maar zijn voor eeuwig verdoemd. Maar reden uit uzelf nemend zou het voor ons nog kunnen. Verhef dan uw vriendelijke aangezicht nog over ons. Wil nog spreken tot het hart van uw Sion. En geef uw vijanden te verstaan dat gij een geducht wreker zijt. Ja, met name een wreker is de Heere, een wreker is de Heere. Wilt u zo hier nog arbeiden, maar ook over de rond der aarde, ook deze avonduren, als er nog samenkomsten mogen zijn, als de gemeenten nog worden vergaderd, wil dan de dienaren uw knechten nog gedenken, die altijd maar weer met mensenvrees gevuld zijn, en voor zichzelf geen licht en geen zicht hebben, om ze nog eens te helpen. En Heere, als ze eenmaal door u geroepen zijn, dan heeft u zich ook aan hen verbonden. Dan heeft u toch in welke vorm ook gezegd, als ook eenmaal tot Jeremia, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten, vrees niet. Heere, maar dat moet iedere keer weer waar worden, want ze vrezen duizend doden. Ze zullen sterven op en onder de kansel. En gedenk dan nog uw Sion, en gedenk dan nog uw werk, uw kerk over de rond der aarde. En mag ook vanavond nog blijdschap zijn, en bij de engelen voor uw aangezicht, en bij het volk op aarde, als het nog vernomen mag worden, deze of die is daar geboren. Wil uw kerk dan nog onderhouden, wat ge eenmaal gewrocht hebt, ook in stand houden, en Heere, zo uw naam nog verheerlijken, ook aan de avond van deze dag. En geef ons allen maar in de indrukken van dood, tijd en eeuwigheid. Want wij vliegen daarheen. En voort zegt de apostel, de tijd is kort. En die tijd die kort steeds meer op. En we beseffen het niet. En we lopen maar door. En we feesten maar door. En we dansen maar door. En we praten maar door. En dan komt het uur van onze dood. En is voor eeuwig kwijt en verloren. Welzalig die mens die het mag gebeuren. Dat God naar recht en niet wil schuldig keuren. Heren, want daar zal het over gaan. Er kan veel wezen. Er kan veel zijn. Maar het zal toch moeten wezen. Dat we weten waar onze zonde en schuld is gebleven. Dan zal er toch plaats moeten komen voor de vereniging met Christus. Om uit hem bediend te worden met die vergevende liefde. En om in die weg ook die vrijspraak te mogen ontvangen. Want uw kerk gaat niet met een openstaande schuld u ontmoeten. Nee. Die worden toch bij ogenblikken weer ook daarin bevestigd dat ge eenmaal tot hun ziel hebt gesproken. Uw zonden zijn u vergeven. Heere, gedenk ons zo samen met de rijkdom uw barmhartigheid. En dat alles om diens wil die gij altijd hoort om Jezus willen. Amen. Geliefden, in Romeinen 10 vers 17 staat een bijzonder woord. Paulus schrijft daar, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Het geloof uit het gehoor. Het gehoor door het woord Gods. Waar gaat het hier om? Dat God predikers zendt tot wie hij wil en wanneer hij wil, om het woord van de levende God te verkondigen. En dat woord moet gehoord worden. Wil er geloof komen? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Hier ligt die weldaad des Heren dat hij niet alleen in zijn grote langmoedigheid en in zijn onbevattelijke liefde zijn zoon heeft gezonden om in de plaats van zijn uitverkoren kerk het oordeel te dragen. Maar ook verkondigers zendt, predikers zendt van het woord der waarheid om in de verkondiging mede te komen en tot dode zondaren te spreken, hen tot leven te verwekken en hen met het geloof te begiftigen om daarmee Christus te omhelzen. Zie daar de weldaad van de prediking. Prediking die het geloof werkt. Het geloof dat verbindt met Christus en zo de zaligheid doet beërven. Dus geliefde, een dubbele weldaad. De zending van zijn zoon, maar ook de zending van zijn predikers. En dat allemaal uit het soevereine welbehagen Gods, geliefde. Want zo zeggen de Dordtse vaderen, in de Dordtse leerregels het ook, hij zendt die predikers tot wie hij wil en wanneer hij wil. Dus dat is soeverein, vrij machtig. Daar beschikt God zelf op. Dat hebben wij niet te beslissen en nog minder uit te voeren. Maar niet alleen dat, dat hij die prediker zendt, maar hij schenkt ook op de prediking het geloof. Want ook dat is een weldaad Gods. Het is niet uit u, Efeze 2 vers 10, het is een gave Gods. En zo wordt opnieuw betuigd ook in dit avontuur, dat het alles komt bij die eeuwige bron, bij de Vader der lichten, van wie alle goede gaven afdaalt. De Zoon zijn er eeuwige liefde. De predikers en ook het geloof. Alles wordt geschonken. Daar leeft de kerk nog van. Van het gegeven. Van het geschonken. Het is alles vrije gunst die eeuwig God bewoog. Geliefde. En daar worden we ook vanavond bij bepaald. Als wij voor de achtste maal stil mogen staan bij een gedeelte uit het boek Jona. En dan bijzonder dat derde hoofdstuk, waar wij vanavond bijzonder willen stilstaan bij wat daar staat opgetekend in het vierde aan het slot en het vijfde aan het begin. En daar hebt God die twee zaken samen, waar we iets van hebben gezegd, zoals het er ook staat in Romeinen 10, vers 17. Want daar lezen wij in Jona 3, vers 4b en 5a. Nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. Dat is de prediking. Dat is de prediking dan, vers 5a. En de lieden van Nineveh geloofden aan God. De prediking is dus uitgegaan. En geloof is daarop gekomen. Romeinen 10, vers 17. Geloof wordt gewerkt door het gepredikte woord. En dat wonder heeft zich ook voltrokken in Nineveh. De prediking. Nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. En het geloof dat erop is gekomen door Gods geest gewerkt. En de lieden van Nineveh geloofden aan God. En zo worden wij dan vanavond bepaald bij prediking en geloof. Prediking en geloof. Die dubbele weldaad, nogmaals geliefde. De prediking die wordt geschonken. En het geloof dat wordt geschonken. En bedenk vanavond bijzonder, gemeente, wat een voorrecht het dan ook is, dat de predikers nog gezonden worden. We hebben het gezegd zo even. Dat is dat soevereine welbehagen van God. Hij zond Jona de prediker naar Nineveh. Er waren zo van meer steden die het voor de Heere hadden verzondigd, waar geen prediker is gezonden. Maar God heeft gezegd in zijn vrije liefde naar Nineveh. Dat is ontzaglijk voorrecht. Dat we ook nog in ons land, zij het wel steeds minder, maar ook in onze gemeente nog de prediking van het woord mogen hebben. bijzonder voorrecht, ja. Maar daarbij hoort ook iets anders. Dat kunt gelezen in Hebreeën 10. Romeinen 10 vertelt ons van het voorrecht dat God nog zendt, predikers, om door het gepredikte woord het geloof te wekken in de harten van zijn keurlingen. Maar Hebreeën 10 maakt ons duidelijk wat het is om onder de prediking van dat woord geleefd te hebben. En die prediking niet geloofd te hebben. Dan zegt Paulus in Hebreeën 10. Dat ongeloof is niet anders dan het vertreden van de Zoon van God. Het is niet anders dan het onrein achten van het bloed des testaments. En daarop volgt een verschrikkelijke straf. Een verschrikkelijke straf. Die hebben niet anders te verwachten dan de hitte des vuurs. Gemeente, en houdt u dat samen. Romeinen 10 vers 17. Het voorrecht dat God predikers stuurt met het evangelie. Van de gerechtigheid van Christus. Maar besef ook wat het is om eenmaal te moeten verantwoorden onder die prediking te hebben mogen verkeren. Maar niet gedaan wat in de VW werd gevonden. Geloof. En daarom mag ik het vanavond zo eens zeggen. Daarom is de kerk wel een bijzondere plaats. Niet alleen vanwege dat voorrecht, maar ook een bijzondere plaats vanwege die verantwoordelijkheid. En daarom zeg ik het maar zo. In dat opzicht is dit een bijzonder gevaarlijke plaats. Weet u dat? Een gevaarlijke plaats. Want als u de prediking beantwoordt met ongeloof, dan wacht u de hitte des vuurs. En ik hoop dat u zo naar de kerk mag gaan. Enige mate verstaande wat het is om hier te zijn, een zeer gevaarlijke plaats. Ongelovige medereiziger, u speelt letterlijk met vuur. Daarom geven de Heere nog. Ook in dit avontuur op de prediking van zijn woord, wat ook in Nineveh gevonden werd, geloof. En de lieden van Friezeveen geloofden aan God. En dat is zo allernoodzakelijkst. Wil het wel zijn voor die nimmer eindigende eeuwigheid. Een waar zaligmakend geloof. Kom, laten we daar met de hulp des Heeren van mogen spreken. Prediking en geloof, doch eerst samen nog zingen van Psalm 90 en dan van het 3e en het 4e vers. Psalm 90 vers 3. Gij overstroomt de mensdom, zijn vermogen is als een slaap en hij de droom vervlogen. Ze zijn als gras dat 's morgens zo vertogen met frisse dauw. In bloei staat voor elks ogen, maar 's avonds, als het afgesneden wordt, dat kan ook vanavond geliefden, want ieder ogenblik wenkt de dood op het open veld in weinig tijd verdort. En het 4e, door uw toorn vergaat ons kwijnend leven, uw gramschap doet ons hart van doodschrik beven. Kent u dat? Van doodschrik beven. O God, als gij in majesteit verheven, het onrecht dat in het openbaar bedreven, en het kwaad door ons in het heimelijk verricht, in het licht stelt voor uw glansrijk aangezicht. Psalm 90, 3 en 4. zijn we toch dood voor de dood. Een mens zingt zich zo de verdoemenis in. We zingen Psalm 90, nietwaar. Wat zingen we dan? De ruwe toren vergaat ons kwijnend leven. Uw gramschap doet ons hart van dood schrikken, beven. Voor wie was dat nou vanavond waar? Ons dood schrikken, beven. En ervaart u dat zo? Uw leven als een kwijnend leven, wegteren. Straks eeuwig verteerd worden. Dat is een dood voor de dood. Wat is het toch een wonder als de prediking door God gebruikt wordt om mensen uit die doodslaap op te wekken. Dan zingen ze niet meer zo makkelijk. Dan gaat de mond op slot. En dan wordt het wel beleefd wat daar staat. Van dood schrik beeft dan een mens. Wee mij, ik heb gezondigd. Geliefde, en daar is toch iets van gevonden in Nineveh. Toen dat woord der waarheid uitging en weer klonk op de straten van die grote stad in dat Assyrische Rijk, Nineveh. We staan eerst stil bij de prediking. De prediking, dan is er een prediker nodig. Nou, van die prediker hebben we de laatste maanden zo het een en ander gehoord. Je kunt het allemaal ook lezen in dat boek Jona. Welke prediker daarin gekomen is. Jona, de duif. U kent die grote lijn in de geschiedenis. De profeet die geroepen is, anders kunt ge geen profeet zijn, als we roeping niet weet. Maar niet gewild, niet gegaan. Zo vertoont hij ons beeld, want we doen nooit wat God zegt. Altijd de andere kant op. Dwars tegen God in. Jona. Maar Jona, die onwillige profeet en prediker, die kwam God tegen. God kwam Jona tegen. En dat gaat niet meer. Dan gaat niet meer. Dan komt er een storm. Dan krijgt hij de hand des Heren tegen u. Dan is het tot hiertoe en niet verder. En dan wordt die Jona uit zijn slaap gewekt. En door Gods genade krijgt hij zichzelf te veroveren. Dan gaat die man overboord. Dan gaat die man overboord, geliefde. We hebben het u de vorige keer ook gezegd, maar laat het ons maar weer herhalen, want dat is zo nodig, weet u dat? Dan zeggen ze tegenwoordig overboord, dan ben je bekeerd. Wel, nee, mensen. Overboord en ben je bekeerd, dat is een groot stuk, zeggen ze. Dat is waar, hoor. Dat is een heel groot stuk. Kent u dat, overboord? Of houdt u zich nog aan de reling vast? Overboord, dan ben je bekeerd. Wel, nee. Dan ben je gered, nee. Wanneer dan wel, als je in die vis zijt, zullen ze nu dan geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn? Overboord, dat is niet gered, dat is verloren. In de vis, dat is gered. Wel, hij komt in de vis en dan krijgt hij onderwijs, weet u nog? Onderwijs in de drie stukken. In de nachtschool. Wanneer bent u op school gegaan? Was het ook nacht? Weet u wat dat betekent? Dan wordt alles weggedaan. Dan krijg je God alleen van doen. Dan gaat een Heer zijn volk onderwijzen. Die drie stukken. Hoe groot de zonde en vervloeking is. En dan gaan ze opnieuw leren. Hoeveel zulk een vloek verlost te worden. Omdat we die rechte dankbaarheid in beginsel te mogen beoefenen. Dankdag. Daar leert geen de vis. Daar is dankdag. Hebben we toch samen gelezen of niet? Ik zal u offeren met de stem der dankzegging, de geschiekende vis. Dankdag wordt gehouden onder water. Of niet? Onder water. Dankdag. Met Jona. En toen werd hij uitgespuwd. En dan 1000 kilometer lopen. 1000 kilometer. Naar Nineveh. Een heel wat dagen is mee gemoed geweest. Toen kwam hij daar, weet het, de prediker kwam daar. Toen mocht hij gaan preken. Dus God gebruikt predikers, anders wordt er niet gepreekt. God gebruikt predikers. Kan ook wel eens direct in de ziel spreken, daar heb je gelijk aan. Zeker. Maar als regel gebruikt hij predikers. Jona is er zo een, dan is hij eindelijk op zijn plaats. Het heeft al lang geduurd, want God heeft een werk met zijn kerk. Wat een werk. Dan krijg je dan een groot zicht op zijn langmoedigheid en taai geduld. Wat een werk. Heeft God met u ook zijn werk, of niet? Valt wel mee. U bent nog wel gewillig, misschien nog niet. Nou, Jona niet. Ja, maar zegt u, dat begrijp ik toch niet, hoor. Dat is het mooiste wat er is, om het woord Gods te verkondigen. Dat is zeker waar. Maar er moet zo'n dienaar iedere keer voor ingewonnen worden. We mochten destijds intreden doen in Graforst met Jeremia 20. En de meesten begrepen dat niet zo. Wat staat er? Gij zijt mij te sterk geworden. Hebt mij overmocht. Oh, dus die wou niet zo graag komen. Nee, ze willen niet altijd zo graag komen. Nee, dat klopt. Maar gij hebt mij overmocht. 1 keer geroepen, 1 keer gezonden, weer geroepen, weer gezonden. Steeds maar weer overmocht. Gij zijt mij te sterk geworden. Want ze nemen Adams vlees mee. Dat blijft in de roeping. En dat is altijd vijandschap tegen God. Altijd. Een vijand aan de voet van de kans. Geen zin. Gij hebt mij overmocht. Gij zijt mij te sterk geworden. Keer op keer. En zo zendt God die boodschappers, goede tierenluk, tot wie hij wil en wanneer hij wil. En ze zullen gaan, omdat hij wil. En daarom gaan ze, 1000 kilometer, komt hij in Nineveh en gaat hij preken, Jona. En dan wil het weer, dan wil het weer. En dan mag het weer zijn, ik heb uw dodelijke dag niet begeerd. Jeremia 17. Dan mag het weer zijn achter God als een herder aandringen. Niet meer dan betamelijk is. Jona predikt. De prediker, nou, we kennen hem dan enigszins. Jona. En dan is hij daar en dan gaat de prediking uit. En we hebben de vorige keer ook van gesproken. Nog 40 dagen. Dat is de prediking. Dus de prediker is Jona. Hij is door God op zijn plaats gebracht. En hij wordt op die plaats gehouden. Dat is ook een wonder. Op een plaats gebracht worden en op die plaats gehouden worden. Dat is ook een wonder. Het is allemaal wonder. Het is allemaal wonder. En daar leeft de kerk van. En als dat wonder niet is, dan zijn het verschrikkelijke mensen. Dan blijven ze thuis. En dan trekken ze de wereld in. En daar geven ze bij ogenblikken nergens meer om. Dat vindt u niet zo mooi, zeker. Maar het is wel de waarheid. Maar op de dag van zijn heerkrachten heeft hij een gewillig volk. En dan preken ze weer. En het kan toch wel eens wezen dat ze niet meer willen stoppen. Hoor. Dat kan ook. Maar er is overal een tijd voor, zegt Prediker 3, of niet? Overal een tijd voor. Dat is een tijd om naar de kerk te gaan. Gebruikt u die tijd ook? Het is een tijd om geboren te worden. Een tijd om te sterven. Het is een tijd om te prediken. En Jona predikt nog 40 dagen. En Nineveh zal worden omgekeerd. En die prediking, geliefde, waar is die nou voor? Die is niet anders dan een middel om geloof te wekken. Daar gaat de prediking vooruit. Om geloof te wekken en geloof te onderhouden waar het gewekt is. En daarom moet je naar de kerk. En daarom moet je onder de prediking komen. Het is een middel dat God verordineerd heeft. En toen God zijn kerk heeft uitverkoren. En toen God de Vader de Zoon heeft aangewezen als middelaar. Toen heeft hij ook het middel verordineerd om mensen nou in die middelaar te brengen en zo weer terug te brengen in de gemeenschap van God. Dus daarom, geliefde, dat u daar heel, heel goed van overtuigd bent. Daarom is dat middel der prediking zo bijzonder. En hoeveel zijn er nu niet in de hel die dat zullen toestemmen? Ja, ik ben eronder geweest. Maar ik ben onder die prediking dezelfde gebleven. Kon ik maar terugkomen, dan zou ik het geloven. Nee, ziel, als je 1000 jaar in de hel, dan zou je nog niet geloven. Want het geloven is een gave Gods, maar u bent er wel verantwoordelijk voor. Dat bijzondere middel van de prediking, daardoor wekt God geloof. En de prediking gaat uit, en dat is altijd een eerlijke prediking. We hebben iets gezegd over de prediker. Kom, laat ons nu iets mogen zeggen over de prediking. En die moet dus eerlijk zijn. Je moet zeggen waar het op staat. Gebeurt vaak niet hoor. Dan wordt het oordeel verzwegen. En er wordt er niet verklaard hoe God de mensen bekeert. Dan hult men zich in die algemeenheden. En dat vindt de gemiddelde kerkganger vindt dat prachtig hoor. Dan zeg je, je moet geloven. Ja, zegt die ziel, dat moet ik zeker. En dan ga ik geloven. Ik houd het voor waar. En dan zegt de dominee, nou kun je aan tafel na. Hoor, dan ga ik aan tafel. Maar want ik geloof toch. Ik heb zulke goede gedachten van de Heer Jezus. En straks ga ik naar de hemel. Mis. Maar zo algemeen, zo hè. Maar dat is niet eerlijk hoor. Je kunt u dan misschien wel in de gunst der mensen verheugen, maar het is niet eerlijk. Ja, dat oordeel verkondigen, dat wordt vaak achterwege gelaten. Hè? Want zeggen ze dan, daar krijg je geen vrienden mee. En dan moeten we het er altijd maar van hebben, van die vrienden, hè? Van de mensen die het met ons eens zijn. Daar moet je het maar van hebben. Nee, dat het met God eens mag zijn, daar moet je van hebben. Maar zo ligt dat niet in ons vlees. We moeten de mensen mee hebben, hun goedkeuring, hun bijval. En dan laat je het oordeel achterwege. Het is geen kleine zaak, geliefd, om het oordeel te preken zoals Jona. Doe, dat is een eerlijke prediking, hè. Nog 40 dagen. Dat is toch een eerlijke prediking. Je bent op weg naar de dag van het oordeel. Je gaat een schrikkelijk God ontmoeten. U bent op weg naar een vertorend God. Dat is toch eerlijk? Is dat makkelijk? Dat zei ik niet. Nee, dat is het niet. Denken de mensen ook wel eens, dat is weer een andere kant van de prediking. Hè? Dus de ene kant is dat de mensen het maar achterwege laten, want ach, daar maak je geen vrienden mee. En de andere kant, dan denken de mensen, oh, die verkondigt dat zo graag. Hè? Die heeft er zeker genoegen in dat mensen verloren gaan. Dan luister ik weer naar Jeremia. Ik heb uw dodelijke dag niet begeerd. Denk je dat ik het daarom zeg? Dat ik erop uit ben? Om het te vergenoegen in de ondergang van mensen, kinderen, heren, u weet het, daarom heb ik het niet verkondigd. Maar ik heb alleen maar gedaan wat ik moest doen, achter God aan. Heb ik aangedrongen als een herder betaamd. Eerlijk. Omdat God het zegt. Omdat er een oordeel is. Ik heb de dag van uw dood niet begeerd. Maar ik vertel het. Omdat het me is opgelegd. Omdat het eerlijk is. Omdat het de waarheid is. Omdat ik u niet voor over heb. Omdat genoeg is die schrik zou krijgen. Daar in Psalm 90. Doodschrik om het hart zou slaan. En zou gaan roepen. Hoe zal ik die welverdiende straf ontgaan? Waarom? Ik heb uw dodelijke dag niet begeerd. Een eerlijke prediking. En het is ook waar. En het is ook rechtvaardig dat wij verloren gaan. Want we hebben tegen een goeddoend en rechtvaardig en heilig God gezondigd. Dat klinkt in de prediking door. En daarom wordt er gewaarschuwd. Het is een eerlijke prediking van Jona. Het is ook het woord dat de God hem zelf op de lippen heeft gelegd. Dat wordt niet bedacht door die mensen. Dat hebben ze van Gods wegen opgebonden gekregen. Dat zou verkondigd moeten worden nog 40 dagen. En Vriezenveen zou worden omgekeerd. Er wordt tegenwoordig, we spreken nog iets als u dat goed vindt over de prediking. Er wordt tegenwoordig heel veel gesproken over wat nou een goede preek is. Ik sla de stukjes meestal over. Waarom, dat mag u dan zelf bedenken. Maar goed, ik constateer het wel. Er wordt heel veel over preken geschreven en gepraat en geconfereerd. En er worden boeken uitgegeven. En er komen steeds meer boeken en er wordt steeds minder gepreekt. Maar kennelijk is het allemaal niet meer vanzelfsprekend. Men weet niet meer hoe dat moet. Ja, dat kan ik ook wel begrijpen. Als je het van God niet als opdracht hebt gekregen, dan moet je het zelf bedenken. Dat is niet eenvoudig. Hoe moet je dat nou doen, arme prediker? Als je eigen preekjes moet maken. Dan ga je overleggen met je collega's. Hoe zullen we het nou doen? Hoe kunnen we de mensen nou eens aanspreken? Goed. Het wordt onder ons niet zo gevonden. Laat zo blijven. En toch, ook in onze gezinten, laten we de ogen daar niet voor sluiten, wordt er toch ook wel zo op gesproken hoe toch die preek wel zou moeten zijn. En wat dat betreft zijn alle gemeenteleden tegenwoordig theologen, ze zullen het allemaal wel eens zeggen hoe het moet. Dominee, 3 stukken hoor! 3 stukken! Precies in gelijke pakjes misschien nog. Nee, ik ben niet cynisch hoor, helemaal niet. Maar dat krijgt wel evenwichtig, zeggen ze dan. 1/3 ellende, 1/3. Gelooft u dat nou echt? Gelooft u dat nou? 3 stukken. Heel zegt een ander, wacht eens even. Het is duidelijk. Je moet preken vanuit Johannes 3, vers 16. Daar gaat het om. Dat is de kern. O, zo lief heeft God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat een iedereen die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwig leven. Hij zegt een ander, wacht. Nee, je moet niet in Johannes 3 beginnen. Je moet in Genesis 3 beginnen. Daar moet je beginnen. Daar moet je beginnen. In versje 6. De zondeval. Daar heeft de mens van de boom gereden. Daar moet je beginnen bij de zondeval. Nee, zegt een derde. Je moet nog verder terug naar Genesis 1, vers 26. Laat ons mensen maken. Daar gaat het om. Nou. Moet ik er ook nog wat van zeggen? Nou, laat dan niet achterblijven. Ik zeg, zullen we niet beginnen met Spreuken 16, vers 4? Ja, wat staat daar dan? Dat God alles gewrocht heeft om zichzelf wilde. Ach mensen, zullen we maar stoppen. Weet u wat er gepreekt moet worden? God moet gepreekt worden. Daar gaat het toch om. God moet gepreekt worden. Dat is gewoon het geheim. Dat is groot geheim. Als werkelijk van de hemel is. Dat men moet preken, dan preekt men God. Want die prediker die heeft te geloven gekregen dat er een God is. U moet geloven dat er een God is. En dan moet u nu zeggen dat geloof ik wel. Nee, dat gelooft u niet. Dat weet u ook wel. Want als u dat zou geloven, dan zou u zitten. Dat doen de duivelen ook. En geloven niet dat God is. En daarom, geliefde, dat is de prediking. Dat andere is ook waar hoor.
Dat doet niks vanaf van Johannes 3 en van Genesis 3 en van Genesis 1. Ik doe niks af van 1 Korinthe 1, niets anders dan Jezus Christus en die gekruist. Maar waar het om gaat ten diepste, is dat God gepredikt wordt. Maar dat is het geheim van de bekering. Dat er een God is. En dat geeft een ontzaglijke schrik in het hart. Dat er een God is. Niet zoals ik hem bedacht heb. Niet zoals ik hem graag wil. Maar zoals hij is. Een verterend vuur. Buiten Christus. Dat weet een prediker. En daarom preekt dit oordeel wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Dat er een God is, dat moet geleren. Je moet God preken. Wie dat lieve wezen is, zijn deugden, zijn eigenschappen, is dat waar, ja. Dat is zo waar. Luister maar. Luister maar. Het staat in de eerste Petrusbrief. Prachtige verzen. Staat er, gij zijt een uitverkoren volk. Weet het? Koninkpriesterdom. Om te verkondigen. Wat dan? Johannes 3, Genesis 3, nee, om te verkondigen de deugden desgene die u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Hoort u wel? God verkondigen. Dat doen de knechten en dat doen de kinderen, die spreken van God. Ontzaglijk is dat, is geheim, dat er een God is. En God liefde is. Dat God rechtvaardig is. Dat God heerlijk is. Dat God schoon is. Dat God een afgrond is. Dat God een burcht van liefde is. Dat leert God zijn volk. Dat geeft u schrik bij mij. Ik heb tegen de liefde gezondigd. Maar wanneer we door God zijn ingewonnen, dan is dat de blijdschap. En dan gaat diezelfde prediker, die heeft gezegd: wij dan weten de schrik des Heren, bewegen de mensen tot een geloof. Diezelfde prediker, die heeft dan nog een reden. En die strijden om elkaar, die twee, hoor. Wij dan weten de schrik, maar dan wordt het ook: de liefde van Christus dringt ons. En daarom zei die oude schrijvers en die oude godgeleerden, een van die zei het zo prachtig. Weet u het nog? Ik heb het u wel eens verteld. Een getrouwd dienstknecht, u komt met twee handen de kans op. Een handvol met de hel en een handvol met de hemel. Wij dan weten de schrik des Heren. En de liefde van Christus drinkt dat. En die spreken zo over God. Verterend vuur. Maar in Christus zo zoet en zo goed. Zo'n bron van overweldigende liefde. Zo'n fontein van eeuwige vertroosting. Voelt u wel. Ze preken God. Nog 40 dagen gaat God ontmoeten. 40 dagen gaat God ontmoeten. Onbekeerd ga je zijn deugd van gerechtigheid eeuwig verheerlijken in de buitenste duisternis. Dat is de prediking. Nog 40 dagen zou dan bekeerd kunnen worden. Om eeuwig de deugd van zijn liefde en barmhartigheid te verheerlijken. Dat is de prediking. God wordt gepredikt. Voelt u wel. Dat is een heerlijk werk. Een onmogelijk werk. Dat is het enige werk. Wie God is. Wie God is. Wie God is. God is liefde. God is gemeenschap. En God wil zichzelf meedelen. En heeft daarom, omdat hij dat wilde, en ik weet niet waarom, maar hij wilde dat, in de stilte, de nooit begonnen eeuwigheid, besloot: ik wil een volk hebben. Ik ben vader en ik wil kinderen hebben. Die hoef ik niet te hebben, want zonder die kinderen ben ik ook God volzalig in mezelf. Maar ik wil het. Kinderen om eeuwig in mijn gemeenschap te laten delen. Om ze met mijn liefde te bedelen. Om ze eeuwige blijdschap te bereiden. in eeuwige vreugde op mijn schoot te mogen vertroetelen. Dat wil God. En daar moet gepredikt worden. Dit is God. Eeuwige afgrond van liefde. Die zichzelf wil uitstorten in zijn schepsel. Die zichzelf wil verheerlijken. En daarom heeft hij, omdat hij dat wilde, alles geschapen. Om zichzelf wil. Omdat hij erin verheerlijkt zou worden. Omdat al die dieren en planten zouden verheerlijken. Zijn wijsheid, zijn almacht en zijn grootheid. Maar wel bijzonder de mens als kroon en schepping hem zou verheerlijken. Als beelddraag. Hem te mogen kennen. Liefde hebben te dienen als geen ander schepsel dat kan. Want de mens alleen mag God in het hart zien. Om uit de kennis van die God over hem te spreken. Hem te aanbidden en even hem te verzinken. Dat is de prediking. We prediken God. In zijn verdoemend recht. In zijn eeuwige zondagsliefde. In zijn eeuwige ravijnen, in zijn eeuwige hoogte, niet te beklimmen, diepte niet in, weg te kunnen zinken, zodat ge ooit een bodem zou bereiken. Onmogelijk, God is onmetelijk groot en rijk. Dat is zaligheid om in God eeuwig verslonden te mogen zijn. Dat is de rampzaligheid om eeuwig in de ravijn van zijn toren te moeten worden verteerd. Als de prediking. En hoe het ook verder gezegd wordt. Maar het komt er altijd op neer. Nog 40 dagen. En ge gaat uw God ontmoeten. Hoe zult ge ontmoeten? Als ze verterend. Of. Als een lieve vader. Kom maar. Kind. Op schoot. 2-1. Dat is de prediking nog 40 dagen. Wordt de zoon gepredikt. De barmhartigheid in hem verheerlijkt. Het recht gepredikt. Het oordeel zo rechtvaardig. Zo rechtvaardig. Dat de kerk zegt zoet recht. Verdoemend recht. Goed recht. God verheerlijkend recht. Dat recht omhelzen. En die God kussen. Nog 40 dagen. De prediking, geliefde. Het rietje van mogen zeggen. Maar je kunt er zo weinig van zeggen. Want het is altijd zo onmetelijk tekort. Wie God is. En weet u wat er nou gebeurt? Daar in Nineveh. Nog 40 dagen. Eenzijdige prediking, weet u nog? En dan komt de geloof onze tweede gedachte. Geloof, kijk maar. Dus de prediking is uitgegaan nog 40 dagen. Dan zal Nineveh worden omgekeerd. U weet waarom, hè? Daar hebben we vorige keer over gesproken, toch? Hoe weet u dat niet? Omdat we God op het hoogst hebben misdaan. Daarom gaan we naar de hel. Maar van het heilspoor zijn afgegaan. Daarom worden we omgekeerd. Weggeworpen met een eeuwige mannelijke weg. En daarom. Tegen de liefde gezond het daarom. Dan gebeurt er toch zoiets wonderlijks. Er staat in vers 5. En de lieden van Nineveh geloofde aan God. Geloofde aan God. O zegt u, wacht even, ik begrijp het dan. Dat is niet voldoende. Moet staan in God. Nee, ze geloofde aan God. Zo vanavond één ding afspreken. Ik heb niet geleerd voor keurmeester, u ook niet. Ik laat dat liggen. Ik heb er wel mijn gedachten over. En er valt wel iets van te zeggen. Dat zullen we ook trachten te doen. Maar het laatste oordeel komt God toe. Want u begrijpt waar het nu over gaat. Hè? De prediking is uitgegaan. En inderdaad er is geloof gekomen. En de lieden van Nineveh geloven aan God. En als de Heer het geeft. Dan volgende keer hopen we daar nog nader bij stil te staan. Wat er gebeurd is. Toen die prediking uitgaat. Toen die sombere man daar met die eenzijdige prediking. Door de straten en de stegen van Nineveh ging. De plein zijn stem verhief. Toen ze het hoorden, de kinderen uit het spel gehaald. De vrouwen van de wasdommen weggelopen. Nog 40 dagen het gehoord. We gaan God ontmoeten. Er kwam de geloof. En ze geloofden aan God. De koning voorop. De koning voorop. De koning moet altijd eerst. Als ze geparkeerd God gaat. Dat is altijd zo. Als je bekeerd wordt, gaat de koning het eerst naar de troon. Als je kunt, je nooit bekeerd worden. Dat is helemaal gebeurd. Maar het gaat erom wat hier staat. Ze geloofden aan God. En u voelt wel, gemeente, dat het hier om gaat. Het gaat om het geloof, dat weet u toch? Nou, u zegt, het gaat om God. Ja, hoe krijgen wij deel aan God? Door het geloof. En dat geloof, we moeten daar nu over spreken. Dat geloof is noodzakelijk. Oh, daar is de Bijbel zo duidelijk in. Ik zou bijna zeggen, daar zijn we nou allemaal over eens. Zo breed kan de kerk niet zijn, maar daar zijn we het toch over eens. Ja, tenminste, je moet geloven. Maar als het erover gaat wat dat geloof is, dan gaan we weer allemaal naar elkaar. Maar laten we maar luisteren vanavond. Maar stemmen we dat eerst toe, dat het geloof noodzakelijk is? U moet geloven. Jij moet ook geloven. Staat in de Bijbel heel duidelijk. Negatief geformuleerd van het zo. Wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Dus dat is duidelijk. Wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Dus je gaat verloren door dat ongeloof. Als de vreselijkste zonden. Zonde die er is, ongeloof. Dan zegt u gewoon, God is een leugenaar. Dat zegt u. En als God een mens gaat ontdekken. Dan ontdekt hij hem aan de zonde, zeggen dan. Wat was nou de ergste zonde? Weet u dat? Ongeloof. Maar dat stellen we dus vast, dat het geloof noodzakelijk is. Denk maar aan Paulus. Ik zal u nog een voorbeeld noemen. Daar bij die stokbewaarder, die cipier. Wat moet ik doen? Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Geloof kan dus niet gemist worden. In de tekst uit Johannes 3, vers 16, ik heb hem zo even al geciteerd. Dat hij in hem gelooft, in Christus geloof, niet verderven, maar het eeuwig leven hebben. Geloof is noodzakelijk. Maar dan komt inderdaad de vraag, geloof, wat is geloof? Islamieten geloven ook in een God die niet bestaat. Dus dat is vals geloof. En duivelen geloven wel, kijk, dat is wat anders. Dan moet je zo proberen na te denken wat dat nou is, dat die duivelen geloven dat God is. Dat betekent, die weten dat God er is. Dat weten wij niet, hè. Wij weten niet dat God er is. Eens was ik een vreemdeling voor God in mijn hart. Wij kennen God niet. Vage, vage kennis. Wij kennen God niet. De duivelen kennen God, die weten wie God is. En dat is wat. En die kunnen nooit meer bekeerd worden. Die weten van de realiteit en de werkelijkheid van God. Ze zitteren. Weet u waar de duivelen zijn trouwens? Ja, zegt u, die zijn hier ook, dat klopt. Dat zegt een apostel, hè? De duivel gaat onder u rond, dus die is hier ook, dat klopt. Ja. Briesende als een leeuw, heb je dat wel eens gemerkt? Briesende als een leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Dus vanavond zoekt hij, weet u dat? Dat hij zoekt u te verslinden. En toch is hij gebonden tegelijkertijd onder eeuwige banden, zegt Judas. En Petrus ook. Onder eeuwige banden gebonden. Maar zoveel vrijheid om dat volk nog te beproeven. En die zit het. Dat die weet dat God is. En die ligt onder dat verdoemend oordeel. Dan zult ge wel zitten, denk ik. En daaraan kunt ge zien dat wij niet geloven dat we God niet voor werkelijkheid houden. Want wij sidderen niet. En wij geloven dus ook niet. Wat is een waar geloof dan? Dat hebben die duivelen ook niet. Die houden God voor werkelijkheid, dat weten ze heel goed. Ze hebben bij God geleefd. Ze waren zijn dienaren eenmaal. Ze zijn in opstand gekomen. Ze weten heel goed dat God is. En dat geloof, dat is duidelijk, daar gaat het niet om vanaf. En hebben de kinderen ook hierin, daar ben ik toch heel blij om hoor, echt dat meen ik, in bed al geleerd dat er verschillende soorten geloof is. Verschillende soorten geloof zijn. Dan moeten de beleidingscatechisanten ook goed leren welke soorten geloof er zijn. Weet het nog, wondergeloof? Ja, wondergeloof. Nou, dan geloof ik dat God een wonder kan doen. Dat geloof ik zeker. En zijn discipelen die geloofden dat zelf ook wonderen konden doen. Door mij of aan mij een wonder kan geschieden. Dat is wondergeloof. Want daar kunt je niet mee zalig worden, dat weten we. Dat ga ik niet uitleggen. U weet zelf wel van die negen. Mijn laatste van de tien, die geloofden ook wel dat ze genezen konden worden. Ze geloofden de belofte en ze gingen ermee van Jezus weg. Dat is wondergeloof. Het tweede, dat is tijdgeloof. Dat is voor een tijdje, dat kent u ook wel. Voor een tijdje gaat weer over. Het derde, dat is historisch geloof. Daar hou je voor waar wat in de Bijbel staat. Dat geloof je allemaal. Ik geloof dat God alles geschapen heeft. Ik geloof dat er een hel is. Ik geloof dat er een hemel is. Ik geloof dat er drie is, enzovoort. Dat houdt u voor waar, zoals u ook gelooft dat er wel een president zal zijn in Amerika. U heeft er nooit gezien, maar veel van gehoord, dat zal toch wel waar wezen. Daar ga je toch maar vanuit. En al die dingen die in de krant staan, dat gelooft u allemaal, heb ik nooit gezien. U houdt het voor waar. En zo kun je ook gewoon zeggen. Alles wat in de Bijbel staat, houdt u voor waar. Dat is niet het zaligmakend geloof, dat weet u ook wel. U wilt misschien weten hoe het nou in Nineveh zat. En dan moet u maar lezen wat er gebeurd is. Dan kunt u enigszins vermoeden hebben wat voor geloof dat is. Want er is wel wat gebeurd, zei ik al. Maar toch wil ik dat niet doen vanavond. Ik wil alleen dit ter overweging aan u meegeven. Als wij, waartoe wij denk ik niet geroepen zijn, maar als wij dan dat toch willen onderzoeken, nogmaals, ik voel me niet geroepen, maar als u dat dan toch wil, overweeg dan het volgende. Ten eerste, dat er staat zijn geloof aan God. Staat er. Ten tweede, dat God op dat geloof zijn oordeel niet voltrekt. Dus het is niet zo dat God zegt, nou dat stelt niks voor. De Heere hecht er met eerbied gesproken wel zoveel waarde aan. Dat is een oordeel niet voltrekt als tweede. Derde, wat u moet overwegen. Is dat de Heere Jezus eeuwen later zal zeggen tegen de ongelovige Joden. Dat de mannen van Nineveh in het oordeel zullen opstaan. En dit overspelig ongelovige geslacht zullen oordelen. En als je dat neemt zoals het ook elders in de schrift staat, als iets wat Gods kinderen toekomt, dan hebt ge al een verklaring. Of ge moet erop houden wat de kanttekenaar zegt, dat zij zullen oordelen in die zin dat hun geloof als een voorbeeld wordt gesteld voor die ongelovigen. En dat laat ik verder rusten, maar u hoort het dus. A, het staat er dat ze geloofden, ten tweede heeft God zijn oordeel opgeschort. Opgeschort, zeg ik dat goed? Opgeschort. Want Nineveh is wel omgekeerd hoor. In het jaar 612, als ik het wel heb. Het is wel gebeurd, maar het is al opgeschort. Zo'n 140 jaar ongeveer uit mijn hoofd. Als ik zeg niet ingetrokken, zei ik eerst, maar opgeschort zeg. Dat is beter. Derde, dat de Heer Jezus nogmaals gezegd hem als voorbeeld stelt van degene die. Al diegenen die onder een zuivere waarheid hebben geleefd, zullen beschamen. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel, zullen u veroordelen. Zullen u oordelen. Dat moet u goed beseffen. En als u voort dan nog bij betrekt wat hier gebeurt, verootmoediging. Sterker roepen tot God. Het is algeheel. Ook de dieren moeten erin delen. Dit is werkelijk aangrijpend geweest.
Zoals deze mensen ervan overtuigd zijn geweest dat het oordeel zoals Jona dat predikte zou komen. En dat ze gehoord hebben, nog, het zou nog kunnen, koning, zegt het ook. De Heer mocht zich dan wenden. Ja, inderdaad, aangelopen als een waterstroom. En niet schaamrood weggestuurd. Nou, meer wil ik niet zeggen. Het is een volksbekering. Dat is het ook. Zijn de echte kinderen van God onderwezen? Ik weet het niet. En de dag der dagen zal het openbaren. Maar de mannen van Nineveh zullen opstaan. Dat zegt maar heel veel. En zullen ons oordelen als wij onbekeerd sterven. Gemeente van Bethel. U zegt, zeg dan maar wat het wel is. Ja. Weet u toch? Weet u dat niet? Het is eigenlijk huiveringwekkend dat we het weigeren te weten. Wat zeg ik? Weigeren te weten. Al zou ik u dan toestemmen vanavond dat u niet de hele Bijbel kunt weten, dat stem ik u niet toe, want het dient geweld te weten. Waarom? Want de Heer Jezus zegt: onderzoek de schriften. Dat is mooi doen. Ik heb het te weten. Dan zou ik het u toestemmen. Dan houd ik u aan uw eigen catechismus. En ook in deze kerk is al heel wat keren zondag 7 bepreekt, of niet? Je kunt het iedere dag lezen. Heel de Bijbel spreekt van wat waar geloof is. Kind kan het zeggen, zeg het eens. Wat is waar geloof? Heb je het geleerd zondag 7? Heel zondag 7. Vraag is waar het mee begint zondag 7. Worden alle mensen dan zalig? Nee. Alleen die door het ware geloof met Christus zijn vrede. Het staat anders. Ingelijfd. Eén geworden. Eén geworden. Om dan vanuit de vrede met Christus, uit hem met wie zij verenigd zijn, bediend te worden met vergeving der zonden en eeuwig leven. Dat is waar geloof. En dat moet je hebben. Dat begint zoals het hier staat. Altijd. Als de prediking uitgaat. Het woord treft uw hart. Dan zingt u Psalm 90 zoals u nog nooit gezongen heeft. Doodschrik die uw hart bevangt. Dan trilt ge en zilt ge bij de gedachte dat er een dag des oordeels komt. Dan durft ge vanavond niet naar bed. Ze zou het in kunnen slapen, in de eeuwigheid ontwaken. Dan wordt de eeuwigheid in uw hart gespeld. Eeuwigheid, eeuwigheid, eeuwigheid. Dan wordt dat een werkelijkheid. Dan, om zo maar te zeggen, dan verdampt de tijd. En dan blijft er de eeuwigheid over. Dan valt de wereld weg en dan blijft God over. Die ga ik ontmoeten. Dat is de werkelijkheid. En dan wordt de ziel gewaar die ontzaglijke eenzaamheid. Het leven buiten de gemeenschap met God. Dan wordt die gewaarde gebrokenheid. En laat God hem zien dat dat komt door de zonde. Die scheiding hebben gemaakt. Dan laat God het zien dat hij die bedoeld is om zijn God eeuwig te verheerlijken. Het geval is zo diep, dieper kan het niet. Ik kan een dier nog niet eens. Zo diep dat dat schepsel bedoeld om God te eren. God dat de kroon gestoken heeft. En zichzelf bedoeld. Walgelijke, vuile, goddeloze zondaar geworden. Die zichzelf bedoeld. En die krijgt een walg van zichzelf. Die zou willen doen wat die vrouw zei. Ik zou mezelf willen uitspuwen. Dan heb ik geen zonde. Dan ben ik zonde. Vuil en verdoemelijk voor God. Kijk, en die gaan zingen. Die gaan zingen. Wat in 38 ook staat. We hebben het al heel vaak gezongen. Maar het is nou zwaar geworden, geliefd. Over die etterbuil. Over die schouders. Over dat zwart gaan. In het zwart gaan vanwege het vijand.
zou nou zijn waarheid vanavond mogen zien.
Door uw gramschap van ontstoken is verbroken al mijn vlees en lichaamskracht. Is de rust opgezegd. Rust nog vrede wordt gevonden. Waarom? Om mijn zonde. Mijn beenderen dag of nacht, want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheid. Zulke last van zonde en plagen niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden als derde en vierde. Psalm 38. Gemeente, tot slot. U weet wel wat dat is, een tijdreden. Een tijdreden, weet u wel. We dat tegenwoordig een beetje uitbesteed aan een zekere politieke partij. Is niet verstandig. Want de Bijbel is vol van tijdreden. Dus dat hoort eigenlijk, om zo te zeggen, op de kansel in de eredienst thuis. Waarom? U moet uw tijd toch kennen. En Jona wist wel waar die ging preken hoor. Jona wist wel wat Nineveh was. En zo hebben ook dienaren des woords zich te verstaan met de tijd waarin ze leven. En wat voor tijd leven we nou? Ja, wat voor tijd leven we nou? Tegen wat soort mensen moet ik nou preken? Ze zijn allemaal in adem gevallen, dat is waar.
Toch, kijk het maar na in de Bijbel. Komt de Heer met eerbied gesproken, als ik het zo mag zeggen, er altijd op een bepaalde manier ergens binnen. Die vrouw in overspel, hij kent die vrouw daar. Hou je man is. Hou je man is. De Heer weet wel tegen wie hij preekt. Hou je man is. Ik heb er geen. Ik heb er 5 gehad. Je moet de mens wel kennen. Je moet Nineveh wel kennen. Je moet Friesenveel wel kennen. Hè? Moet hij wel wat meer zeggen of niet? Moet hij wel wat meer zeggen? Of kan ik het toch wel zien misschien? Ja, ik kan het ook wel zien. Maar wat voor tijd leven we nou eigenlijk? U zegt, een tijd van grote verwarring. Een tijd van grote verwarring. Een tijd van toenemende onrust. Toenemende onrust. Islam, valse godsdienst, dringt steeds meer op. Klopt ook. Extremisme. Natuurramp. Dat is allemaal waar en dat is allemaal teken van de eindtijd, dat weet u. In die tijd leven wij. Toenemende zedeloosheid, ja. Decadentie moet ik worden. Verval. Geen ethisch, geen zedelijk besef. Alles kan, hè. Net als in de nadagen, moet ik altijd aan denken aan het Romeinse keizerrijk. Hetzelfde verschijnsel als nu. Ontbinding. Ontbinding. Het cement der liefde gaat, het uit. En ik hoor het tegen Jezus zeggen, de liefde zal verkouden. Dat is onze tijd, ja. Mag ik het zo zeggen? Steeds meer komt de leegte openbaar. Van een mensheid die bewust, onbewust, maar hoe dan ook God meer en meer verlaat. Het scheen van de daken, er is geen God. Maar al beleidt hij, er is wel een God. Toch nog wel zo leeft, alsof er geen God is. Zo kunt ge leven met de belijdenis, er is een God en toch leven, alsof er geen God en geen eeuwigheid is. En dat is de tijd waarin wij leven. En daarom ook de onverschilligheid meer en meer, ook in onze kerk. En ge kunt onder de meest ernstige prediker nog in slaap vallen. En als ge die vertrouwde klanken maar hoort, zegt ge, nou het is weer goed gezegd vanavond. Mogen blij zijn dat het nog zo verkondigd wordt. U slaapt gewoon door. Of u moppert eens een keer. Van, oh, maar die zegt het toch wat beter. En zo kan het toch echt niet. En zo gaat het maar door. Godsdienst noem ik dat maar. Beetje godsdienst. We slapen wel. We leven alsof er in God er geen eeuwigheid is. Ik heb u gezegd vandaag wat het geheim is. Er is een God. Als dat geheim u enige mate wordt geopenbaard, dan wordt u een verloren mens. En dan hoef ik niet meer te preken over schuld. Waarom spreekt die man altijd over schuld? Omdat we dat niet meer beleven, dan hoop ik maar dat God het wil gebruiken om het u te laten zien, want ik kan het niet. Als God zich openbaart, hier is God die gij gaat ontmoeten. Iets van de brandlucht van de hel in je hart wordt waargenomen. Dan bent u verloren. Dan bent u verloren. En als u mij dan vraagt, wat is er de nood van onze tijd? Geen verloren mensen kennen. En als er eens iemand onrustig wordt, dan kunnen ze zichzelf nog redelijk weer tot rust brengen. En iedereen doet dan mee. Maar een verloren mens die het niet meer weet en die het niet meer zelf kan oplossen. En die niet wanneer er naar wat rust komt zegt, nou zal ik wel bekeerd zijn. En die vrede verwacht met verzoening. Maar die niet weet wat het is om in Christus te zijn en van God vrijgesproken te worden. Die niet meer verstaat het geheim van Romeinen 8 vers 1, zo is er nu geen verdoemen is voor hen. Die in Christus Jezus zijn, die zal allemaal spreken over en zijn indrukje hebben faam, een beetje gewichtig zijn, Nee, ik vloei niet door. Echt niet. Maar zo is het toch. Maar verloren mens, waar is die? Maar waar moet God dan zijn Christus aan kwijt? Waar Christus zelf gesproken heeft. Ik ben gekomen om het verlorene. Zijn er nog in Friezenveen verlorene? Kijk eens naar Nineveh. Ik weet het niet hoor. Maar als je zelfs de dieren gaat bekleden met rouwgewaden, me dunkt, dan is er wel enige indruk gekomen van een heilig en vertorend God, geliefde. De prediking gaat nog uit. En ze zal daar komen. Waar God wil dat hij komt. Maar God ontheft u niet van een ontzaglijke plicht, taak. U zult het moeten verantwoorden om te doen wat hier staat. En ze geloofde aan God. Dan geloof je aan je verdoemenis. Als je gelooft aan God, als je gelooft aan God, dan geloof je dat je verloren gaat. Daar begint het mee. En als het waar is, dan gaat God het geheim nader verklaren. Wie hij ook wil zijn in de Zoon van zijn eeuwige liefde. Die nou verloren gegaan is om zijn volk voor eeuwig te behouden. Wordt de liefde God uitgestald. Dan kunt je niet bevatten. De liefde Gods die elk beminnen hemelhoogte boven gaat. Dan gaat je verdrinken in de liefde. Dan loopt het emmertje over. Zulke liefde voor zo goddeloos mensen, kind. Dan wordt je vrolijk in de Heer. En dan leert je waarom je geschapen bent. Dat weet de mens niet meer. Die loopt maar wat rond op de wereld. Dat weet helemaal niet waarom. Mensen weten helemaal niet wat hij op de wereld moet doen. Ja, zolang ook leeft. Maar dan leert hij weer, heel eerbiediger, God. Alleen de Heer, laat mij maar opteren, Heer, in uw liefdedienst. Laat mij eeuwig uw deugden mogen verheerlijken. Laat mij eeuwig mogen wegzinken in uw rommelende gewanden. Eeuwige huisvest mogen zijn in uw vaderhart. Eeuwig kind op uw schoot mogen wezen. Kijk. Tot eer van God leeft als een stuk. Er gaat altijd in deze weg inkeer. Mijn ziel doorziet gij u wat afkeer van de zonde en van de wereld. Van het hele ijdele bedrijf, die kermis. Dat is de wereld. En een opkeer, angstig hart verheffen te God. En een terugkeer, wat dan ook naar huis. Maar wie het geheim kent, weet van het heimwee. Het heimwee naar deze God, aan wie de Ninevieten geloofden. Het heimwee naar God. En die komen zeker in God. En die worden verenigd met God. En die zullen eeuwig verblijd zijn in God. Geliefden, die komen vanavond op inkeer. En die vatten een afkeer op voor alles wat niet God in Christus is. En die mogen hun angstig hart opheffen tot God. Zou ik nog bekeerd kunnen worden, Heer? In Nineveh kan het, kan ik in Friezenveen ook nog. En dan maar terugkeren. Terugkeren als die verloren zoon naar huis. Terug naar het paradijs dat ik eenmaal verloren heb. Toen ik in Adam mij vergreep aan de liefde Gods. Maar nou door de liefde Gods gegrepen terug naar huis. Dat is wat. Die gaan terug. Die geloven dat God is. En dat die beloner is door degene die hem zoeken. Die hebben iets van het geheim verstaan. Die trekken op de eeuwigheid aan. Op die eeuwigheid aan. En wat in het eeuwste benauwde, o eeuwigheid, o eeuwigheid. Ik roep het nog wel eens uit. Dat wordt nou oorzaak tot blijdschap. O eeuwigheid. Gij schone, mijn hart wil in u wonen. Het vindt geen thuis in deze tijd. Die gaan terug. Geliefde, en wij gaan eindigen vanavond. Alexander de Grote wel eens van gehoord? Bekend Macedonisch veldheer, ontzaglijke veroveringen geboekt, groot deel van de toenmalige wereld onderworpen in korte tijd. Alexander de Grote. 323 voor Christus gestorven in Babylon. Alexander de Grote, die stond eens een keer voor een stad. Hij had die stad omsingeld, hij belegerde die stad. En de stad had de poorten gesloten voor Alexander de Grote. En toen liet Alexander de Grote een lamp ophangen buiten de stad. Iedereen in de stad kon het zien, een lamp ophangen. Een grote lamp kon iedereen zien in die stad. De boodschap ging uit tot de mensen in die stad. Zolang die lamp brandt, zal ik u nog genadig zijn. Maar als de lamp uit is, dan wordt deze stad met de grond gelijk gemaakt. Gemeente van Vriezenveen. De lamp brandt nog. En gedoe wel dat je daarop acht hebt. Op het woord van God dat op een lamp schijnde in een duistere plaats. Totdat de dag aanlichtte en de morgenster opgaat in uw harten. De lamp brandt nog. Straks gaat de lamp uit. Eeuwige duisternis. Eeuwige duisternis. Buiten God. Nooit meer bekeerd kunnen worden. De lamp brandt nog. Hoe lang? Nog 40 dagen. Amen. Laten we eindigen. De lieden van Nineveh geloofden aan God. Was dat een wonder geweest, Heer? Als een mens krijgt te geloven dat Gij zijt, dan wordt zijn adem afgesneden. Er is een God die leeft. En elk op aarde, ook in Vriezenveen, vonnis schrijft. Heere, wilt u die prediking zo luid laten weer klinken in ons hart, dat de wanden instorten, de poort openspringt, dat die gezegende Emmanuel binnenrijdt. Zoudt ge ons zo nog willen bearbeiden? Vergeef onze zonden, gedenk ons om Jezus wil. Amen. Psalm 99 tot slot. Tweede vers. Psalm 99, vers 2, de slotzang.
dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u.